De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Glenn van der Burg.
Onlangs is het nieuwe impactrapport van Bugaboo verschenen. Hoe maakt het kinderwagenmerk werk van duurzaamheid? Van CO2-reductie in de keten tot circulair ontwerp en transparantie voor consumenten. Welke duurzame uitdagingen heeft Bugaboo en wat doen ze eraan? De gast in de studio, Melanie Wijnands, ze is de ESG-manager van Bugaboo. En Arnoud Dijkstra-Hellinga, hij is Director Product Innovation, ook bij Bugaboo. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van de Business Update.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Melanie en Arnoud, leuk dat jullie er zijn. Bugaboo, ja, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ja. Iedereen kent ze wel. Heel veel mensen ondertussen hebben erin gezeten. Wanneer zijn jullie begonnen?
In 1999.
Ja. Dus 25 jaar bestaan net gehad.
Ja, klopt.
Ja, dus er lopen nu dus gewoon heel veel 25, 24, 23-jarigen die gewoon opgegroeid zijn.
We horen nu inderdaad van mensen van een tweede generatie die in een Bugaboo zijn opgegroeid. Die zelf een Bugaboo kopen voor hun kinderen. Dus dat is heel leuk.
Ja, tof. Ik zei het al even, jullie impactrapport is onlangs verschenen. Melanie, dat zal ongetwijfeld een behoorlijk huzaren stukje geweest zijn voor jou om dat allemaal bij elkaar te krijgen, al ja. Die informatie. Eerst maar even bij beginnen bij hetgene waar je, ja, waar je het meest trots op bent. Als je dat allemaal zo aan het samenstellen bent, waarvan dacht je zelf van wauw, dat is toch te gek dat we dit voor elkaar hebben gekregen.
Ja, ik denk dat dat heel erg in ons productontwerp ligt. Dus je ziet heel veel bedrijven die doet heel veel aan duurzaamheid zonder dat ze echt hun eigen product aanpakken. En dat is natuurlijk ook het meest complexe. Want je hebt met heel veel verschillende factoren rondom veiligheid en wetgeving te maken. Dus ik ben er trots op dat wij echt bij de kern van ons bedrijf positieve veranderingen proberen te bewerkstelligen.
Ja, ja, en daar zijn we ondertussen toch ook aan beland in de wereld van duurzaamheid. Dat het echt over de echte dingen moet gaan. Niet meer over ja, hoe je van A naar B komt,
ja.
Met je personeel of dat je dubbelzijdig print of dat je inderdaad een groene energiecontract hebt. Ja, dat als je dat nog niet hebt, dan moet je echt zorgen gaan maken.
Nou ja, klopt. Maar we zien toch ook wel heel erg dat het in ons landschap wel een beetje het geval is.
Ja, nou, daar duiken we zo zeker in. Arnoud, waar ben jij trots op?
Nou, ook op onze producten. Dus dat echt mensen onze producten zo lang kunnen gebruiken. Laatst heb ik nog wat kinderwagens gekocht uit 2001. Die stonden nog gewoon op Marktplaats.
Kijk.
Ik had wat oude wagens nodig. Dus dan ben ik gewoon hartstikke trots.
Ja. Ja, want dat is natuurlijk het interessante. Je gebruikt jullie producten relatief kort.
Ja.
Op een gegeven moment groeien je kinderen eruit. Of
ja, als je
moeten ze vooral
hebt.
Zelf gaan lopen, wat ja. Ook verstandig is.
Ja, dat varieert een beetje. Maar laten we zeggen 1,5-2 jaar, dan willen de meeste kindjes lopen. Dan heb je misschien nog een tweede kind. Ja, wat doe je er dan mee? Hè? Ja, dan zien we dus veel dat ze doorverkocht worden op Marktplaats of doorgegeven worden. En die kinderen die kunnen, of die wagens kunnen zo nog 2, 3 gezinnen mee. Want we gaan altijd uit van 10 jaar gebruik, intensief gebruik. Daar testen we voor, daar ontwerpen we voor.
Dus dat is het ontwerpprincipe. 10 jaar intensief gebruik moeten ze gewoon makkelijk mee kunnen.
Ja, en als je dus kinderwagens wil verkopen, moet je aan veiligheidsstandaarden voldoen. En die gaan ongeveer tot 1 jaar of 3. Dus wij doen het 3 tot 4 keer beter dan de standaard.
Alright. Nou, prachtig om daar trots op te zijn. Waar ligt de grootste uitdaging, Melanie?
Wij hebben in 2021, volgens mij, ik weet het jaar toch niet meer precies, hebben we net zero ambities uitgesproken. En we zijn inmiddels heel ver, ook in onze scope 3 emissies, om die naar beneden te krijgen.
Ja, dan moet je even uitleggen voor alle niet duurzaam ingewijden wat dat is.
Is goed. Binnen een bedrijf worden je emissies worden in verschillende categorieën opgedeeld. En je scope 3 heeft heel erg te maken met de materialen die je inkoopt en die in je producten zitten. Dat is overigens ook direct de moeilijkste. Vaak als je als product of als bedrijf iets maakt, dan is daar liggen je grootste emissies. Bij ons is dat 90%. Het is tegelijkertijd ook meteen de meest moeilijke om naar beneden te krijgen. Want je bent afhankelijk van bijvoorbeeld de materiaal suppliers en hoe zij materialen maken.
Ja, dus jullie wagens worden voor een belangrijk gedeelte van aluminium gemaakt.
Ja.
En dan betekent dus scope 3 dat jullie ook de verantwoordelijkheid nemen om daar de emissies naar beneden, sterker nog.
Ja.
Als je een net zero doel uitspreekt, dan moet het naar nul.
Dan moet het naar nul. En dat is tegelijkertijd, wij zijn relatief klein in de wereld. Als je kijkt naar wat we inkopen. Dus je moet met je suppliers gaan samenwerken om het naar beneden te krijgen. Je kan natuurlijk ook heel erg materiaal switches doen. Dus dat je zegt van nou, we gaan niet meer, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, geen fossiel plastic meer, maar biobased plastic. Ook even voor de leek, dat betekent dus dat je een plastic maakt van
mais of zo.
Ja, maisolie bijvoorbeeld. Ja. Wat altijd overigens een afvalproduct moet zijn bij ons.
Grappig, hè? Je hoort al hoe ingewikkeld die keuzes zijn. Ja. Als je gaat naar bioplastics, maar dan moet het niet gemaakt zijn van suiker bijvoorbeeld.
Ja.
Want dat is, kan ook als voeding gebruikt worden. Dus jullie kiezen dan echt voor om voor de bioplastics te maken van, moet ik zeggen, restproducten.
Ja.
Koopproducten noemen ze tegenwoordig volgens mij zelfs. Zodat je niet de voedselketen in de weg zit.
Dus ja, klopt. Maar je komt maar zo ver met materiaalswitches. Want ja, biobased plastic heeft nog steeds een voetafdruk. Die is niet automatisch nul omdat het van een betere oorsprong komt.
Ja.
Dus we hebben al heel veel gedaan. We zijn in onze product footprint al heel erg naar beneden. Maar op een gegeven moment loop je tegen de grenzen aan van wat kan je met materiaalswitches bereiken. Ja, dan moet je gaan samenwerken. Nou, hoe krijg je suppliers naar renewables? Nou, als je een kleine speler bent, is dat heel ingewikkeld. Dus bij ons is dat nu wel een hele grote uitdaging. We zijn heel ver gekomen. Maar hoe ga je dan nog die laatste stappen naar net zero maken? Ja, dat is echt een hele grote uitdaging. En ik denk dat met ons een heleboel andere bedrijven eigenlijk ook nog niet zo goed weten hoe je dat gaat voor elkaar gaat krijgen.
Ja, want ik kan me voorstellen als Boeing belt naar de aluminiumproducenten, dat ze denken, oké. Maar jullie zullen iets minder gebruiken, denk ik, zo'n beetje. Toch, Arnoud?
Ja, zeker. Maar je hebt soms ook, keuzes die niet zo heel erg voor de hand lijken te liggen in eerste instantie. Bijvoorbeeld die biobased plastics, die maken we hier in Nederland en die verschepen we dan naar China, naar onze fabriek. En de totale impact daarvan is eigenlijk een stuk lager dan dat je plastic koopt in China. Terwijl je zou denken, lokaal is altijd beter. Maar dat is dus niet altijd zo.
Nee.
En dat aluminium, je hebt hele goede aluminium met een lage voetafdruk die bijvoorbeeld uit Noorwegen komt. Van hydrostaal of hydropower. Maar ja, ga je dat dan weer verschepen naar China? Dan ben je hele grote schepen en met heel veel brandstof. Dus dat doen we dan nog wel weer in China.
Ja.
Dus dat zijn hele complexe keuzes inderdaad, waar je in eerste instantie niet zo bij stilstaat.
Ja, dus je moet ook echt door die hele keten heen gaan rekenen en echt de impact van, noem je het ook een impactrapportage natuurlijk, dat je echt kijkt hoe het precies zit.
Ja.
Oké, grote uitdaging. Dus de scope 3. Ik hoor je eigenlijk ook zeggen, daar zijn we wel aanbeland. De rest hebben we allemaal wel zo'n beetje gefixt.
Ja. Je zou natuurlijk altijd nog scherper kunnen zijn in je keuzes en het verder kunnen pushen. En dat is ook wel weer een heel interessant spanningsveld. Is we zijn uiteindelijk een commerciële organisatie en er moet brood op de plank. Dus dat is van mijn baan en waar Arno denk ik ook heel vaak tegenaan loopt, is je moet als commercieel bedrijf continu die afwegingen maken. Nou, ik ben heel trots op Bugaboo dat hij ook echt investeert en dat hij vaak ook wel moeilijke keuzes maakt. Maar op een gegeven moment moet je ook creatief worden om ook als commerciële organisatie succesvol te blijven zijn en ook mooie producten te blijven verkopen. Kijk, we kunnen een hele duurzame kinderwagen maken die er niet uitziet.
Nee, dan heb je
maar dan hebben we ook een probleem.
Ja, dan heb je waarschijnlijk ook een doelgroep, maar dat zal niet zo'n hele grote zijn.
Klopt. Dus dat blijft een heel, dat is ook wat leuks aan dit werk.
Ja. Arnoud, jij bent verantwoordelijk voor productontwerp.
Ja.
Melanie zei al, nou, ik ben er eigenlijk super trots op wat we daar allemaal voor elkaar krijgen. Neem ons eens even mee. Hoe neem je die duurzaamheidsoverwegingen mee in het ontwerp van een nieuwe versie van de buggy die er
nou, de afgelopen 15 jaar hebben we daar heel veel in geleerd. Dus in het begin hadden we al zoiets van, onze producten moeten gewoon lang meegaan. Dat is stap 1. Als je geen nieuw product hoeft te kopen, dat scheelt natuurlijk enorm. Dus dat was eigenlijk van oudsher al dat we zoiets hadden. We maken premium producten die lang meegaan, die makkelijk te repareren zijn door klanten. Dus het gaat over modulair ontwerpen. Dat iemand een wieltje kan vervangen, dat iemand een grip kan vervangen als die stuk gaat. Dat is natuurlijk veel beter dan een nieuwe wagen kopen.
Ja, en dan zeg ik even een punt. Dat vraagt al dat jullie die dingen dan ook vervolgens los moeten kunnen verkopen. Ja. Want als klanten iets willen vervangen, moeten ze het ook wel kunnen krijgen ergens. Dus dat vraagt al heel veel aan hoe je bedrijf in elkaar zit.
Organisatie dingen als, je moet heel veel onderdelen in voorraad houden. En je klantenservice moet erop inspelen en zeggen van ja, we gaan niet een hele nieuwe wagen sturen. U kunt ook makkelijk het griepje zelf vervangen. Maar dat betekent ook dat je als ontwerper en engineer moet nadenken. Hoe kan je dat heel makkelijk doen? En soms heb je dan een spanningsveld tussen. Zo'n handlebar grip is een heel mooi voorbeeld. Je ziet bij concurrenten heel vaak hele mooie grips die daar opgestitst zijn. Maar die kan je niet vervangen. Bij ons zie je een plastic onderdeeltje. Wat misschien net iets minder mooi is. Maar waardoor je wel gewoon die grip kan vervangen. Dus dat soort keuzes moeten we continu maken.
Ja.
Ja.
Over dat vervangen van materialen.
Ja.
Want ik kan me ook voorstellen dat er spanningsmomenten zijn waarbij je misschien als ontwerper zegt, ja, maar dit ziet er zo fantastisch uit. Of dit is zo gebruiksvriendelijk. En dat je dan een spanning komt tussen, ja, vanuit duurzaamheidsperspectief zou je misschien een ander materiaal of een andere manier moeten doen dan dat je het eigenlijk echt zou willen.
Ja, we hebben bijvoorbeeld bij sommige specials dat je een bepaalde coating erop wil of hebben. Of je wil dat plastic eruit ziet als metaal. Dus dan moet je een laagje erop doen. Dat is dan minder goed voor het recycleren uiteindelijk. Dus die keuzes moet je dan maken. En wat we dan proberen is die visuele onderdelen alleen maar zo licht mogelijk. En zo oppervlakkig mogelijk te maken. Dat echt een soort van aankleding is. En de echt constructieve delen die zitten daaronder. En door die scheiding ook toe te passen. Kan je dat ook heel snel veranderen in design. Maar is de impact van die onderdelen ook relatief klein. Dus en als je het hebt over bepaalde plastics die je kan toepassen. Sommige plastics met een lagere carbon footprint. Die zijn, daar heb je meer plastic voor nodig. Dus moet je anders gaan ontwerpen. Ja. Moet je het misschien groter uit laten zien. Terwijl je misschien juist de kinderwagen heel luchtig eruit wil laten zien. Dus dat zijn inderdaad allemaal consequenties die je continu moet afwegen met je design en engineering team.
Ja. Ja.
Dat is heel leuk.
Ja, en dan denk ik, dan heb je ook nog een marketingteam. Die dan zegt, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar je moet wel de nieuwste kleuren, want dit is in. Moet je wel meenemen? Of,
maar ons marketingteam is ook helemaal doordrenkt van duurzaamheid. Dus die snappen die overwegingen. En we werken ook samen in teams. Iedereen zit bij elkaar. Dus dat is een proces waar je samen in groeit. En je wordt allemaal eigenaar van het product en van de uitgangspunten daar. En dat is dus duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid. En esthetiek.
Ja, maar je zegt iets heel, voor jullie misschien iets heel normaals.
Ja.
Maar dat dus één team is.
Ja, dat doen we bewust.
Ja.
Ja.
En heel
integrale aanpak.
Klinkt als heel verstandig.
Ja, maar niet iedereen doet dat. Nee, soms heb je een ontwerpbureau. Of dat geeft het dan aan een engineer. Die geeft het aan een supplier. En daardoor zie je dat ze niet die stappen kunnen maken die wij wel maken.
Ja, door alles eigenlijk in één hand te houden. En met elkaar te doen.
Ja.
Met allemaal dezelfde uitgangspunten.
Ja,
krijg
vanaf
je een beter resultaat. Dus,
en we denken natuurlijk bij het ontwikkelen van een product. Het prijs is belangrijk. Gewicht is belangrijk. En je carbon footprint is belangrijk. Dus die doelen worden gewoon opgesteld. En die berekenen we ook continu gedurende het hele proces. En dan moet je op een gegeven moment afweging maken. Oké, we moeten 10 kilo CO2 omlaag. Dat kost 2 euro extra. Gaan we dat doen, ja of nee?
Ja. Ja. Ik wil straks, ben ik heel benieuwd of de consument dat dan eigenlijk ook waardeert. Daar gaan we straks heen. Maar eerst wil ik nog even naar de scope 3, Melanie, bij jou. Want nou, je geeft aan, dat is een uitdaging. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is de volgende stap waar jij jullie voor staan. Om die scope 3 impact bij je leveranciers naar beneden te krijgen. Waarbij jullie vaak een relatief kleine speler zijn. Als het gaat om dat je aluminium nodig hebt bijvoorbeeld. Hoe pak je dat dan aan?
Ja, dat zijn gewoon continue. Het is ook een beetje een gewetensvraag. Want het is ook iets waar we nog niet alle antwoorden op hebben. En het zijn continue afwegingen. Dus we zijn continu naar ons ESG-programma aan het kijken. En naar de doelen die we hebben gesteld. Om te kijken, zijn die doelen nog goed? Het zou voor ons ook bijvoorbeeld heel logisch zijn als we meer kijken naar circulariteit. En niet alleen maar naar net zero. Het is een hele andere filosofie op je duurzaamheidsstrategie. En dus we zijn continu in cycli aan het herevalueren. En aan het kijken van, ja, is dit nog steeds voor ons de meest logische pad?
Ja.
En we werken inderdaad heel fijn samen met design, met de engineering, met onze sourcing team. Ook om continu te blijven innoveren en te blijven zoeken naar nieuwe materialen. Naar nieuwe oplossingen voor de problemen die we in onze materialen vinden. Dus dat is gewoon eigenlijk een soort continu innovatieproces.
Gezien de kwaliteit die jullie leveren en de levensduur, zou het op zich natuurlijk logisch zijn om meer richting circulariteit te gaan. Hè? Niet alleen maar met het gebruik van je materialen, maar misschien wel als businessmodel. Dus dat je niet meer een bugaboo koopt, maar dat je een bugaboo leest of leent of huurt of nou ja, wat voor naam je er ook aan geeft.
Zeker.
Zijn jullie daar al mee bezig?
Ja, daar hebben we zeker al uitgebreid naar gekeken. We hebben ook een tijd ons eigen leaseprogramma gehad. Dat was een uitdaging, ook omdat het een heel andere manier van je bedrijf runnen is. Je gaat langlopende relaties aan met klanten. Je krijgt te maken met hele andere problematieken rondom fraude bijvoorbeeld. Als mensen zo'n kinderwagen leasen. Dus je organisatie moet er ook echt anders op ingericht zijn. Waar we voor hebben gekozen is om met lokale partners te gaan werken. Ook omdat die partners konden meerdere merken, maar ook meerdere producten aanbieden die wij misschien niet in ons portfolio hebben. Dus in Nederland is dat bijvoorbeeld Tiny Library. En die bieden heel succesvol lease modellen aan voor kinder- en babyproducten.
Ja, en dan heb je dus onder meer jullie stroller, maar dat kan daarin zitten. Maar daar zitten ook kleertjes in en een wiegje en alles wat je...
Kleertjes niet volgens mij, maar wel een wiegje. En er zijn ook zeker kinderkleding lease initiatieven. Ja. Tiny Library doet dat volgens mij nog steeds niet. Maar wel bijvoorbeeld je highchair, je kinderbedje.
Ja.
En dan is dat een totaal pakket. En daar werken wij goed mee samen. Dus die leasen ook onze Bugaboos.
Ja. Nou, dan gaan we naar de consument. Degene die het meeste van heet, moet me antwoord geven. Ik begin gewoon bij jou, Arnoud. En dan hoor ik het vanzelf wel. Wil die duurzaamheid? Want ik zou denken, het is iets waarin je kind vervoert. De kind is de toekomst. En je wil niet je kind vervoeren in iets wat de toekomst van je kind naar de knoppen helpt.
Nee, klopt. Dat is heel logisch. En ik denk wat je ziet... In de kinderindustrie dat dus vooral de producten die je heel vaak koopt, zoals luiers en voeding, dat mensen daar heel erg bewust mee bezig zijn. En denken van, ja, ik moet elke keer dat kopen. Dus ik zie die afvalberg groeien. En als ze een kinderwagen kopen, dan denken ze, ja, dat is al heel duurzaam, want die kinderwagen gaat al 3 jaar mee. Maar om die bewustwording te krijgen van, ja, een kinderwagen die 3 jaar mee gaat, kan ook heel onduurzaam zijn op een bepaald moment, dat je hem niet meer kan recyclen of je moet na 3 jaar al een nieuwe kopen.
Ja.
Dat is wel lastig om die boodschap over te brengen, ja.
Ja, dus kortom, jullie doen het voor een belangrijk gedeelte gewoon vanuit je eigen drive.
Ja, zeker.
Ja.
100%. Ik denk dat ook van oudsher vanuit de Bugaboo heel erg... ik denk dat Arnoud kan het beter vertellen. Ja. Die werkt al langer. Maar dat vanuit de medewerkers altijd een heel belangrijk agendapunt is geweest.
Ja. Ik wil ook met jullie nog even naar de toekomst kijken. Je hebt natuurlijk al een beetje verteld, Melanie, dat die scope 3, dat daar heel veel tijd en energie in gaat. Dus ik kom zo nog bij jou dan al even op terug. Arnoud, als je kijkt naar de toekomst waar jullie vanuit designperspectief naar aan het kijken zijn, hoe ziet die toekomst er dan uit? Wat zijn de spannende dingen waar jullie mee bezig zijn?
Ja, ik kan niet al te veel vertellen natuurlijk over de producten die we ontwikkelen, maar wij maken inderdaad de toekomst. En dat is eigenlijk een heel dankbaar beroep, denk ik. Ik heb ook wel eens de visie neergezet van je start in een Bugaboo en je eindigt in een Bugaboo.
Oh.
Zou natuurlijk wel heel gaaf zijn.
Die zag ik even niet aankomen. Ja, waarom niet? Er zitten wielen onder en je kan erin zitten.
Precies. En je kan, je kan hem zo ombouwen dat hij de hele leven iets leuks voor je is. Maar wat wel heel interessant is natuurlijk gewoon met de ontwikkeling in de wereld. Mensen meer in de steden. De elektrische stepjes van alles. Ja, daar kijken we natuurlijk wel naar. Van hoe gaat een gezin straks op pad over 10, 20 jaar in de stad? En wat doen ze allemaal?
Ja.
Dus dat zijn hele gave dingen. Maar het blijft een beetje koffiedik kijken. Maar we houden een vinger aan de pols en we zijn mede eigenaar van die toekomst.
En als je kijkt naar de duurzaamheidsaspecten van wat jullie aan het ontwerpen zijn, waar ben je dan mee aan het?
Nou, nog steeds wel heel erg op de materialen voor de komende jaren. We zien wel veel ook vanuit de automotive industrie interessante ontwikkelingen. Maar ook die duurzame businessmodellen, dat moet gewoon onderdeel worden van ons, want anders halen we die net zero niet. En ik denk dat het gaat erom dat je die producten zo lang mogelijk in de loop houdt. Welke manier dan ook. Dus daar blijven we hard voor bezig.
Melanie, wat zou je... Want er luisteren ook andere bedrijven naar deze uitzending natuurlijk. Of podcast, ligt er een beetje aan wanneer ze luisteren. Wat zou je ze mee willen geven? Wat jullie geleerd hebben door de jaren heen. Als onze luisteraars denken, ja, nou, daar zijn we nog lang niet. We hebben nog een weg te gaan. Wat zou je voor tip geven?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is om helemaal inzicht te krijgen in waar je impact ligt. Dus als je niet weet wat jouw CO2 bijvoorbeeld veroorzaakt, dan kan je dus ook niet aan knoppen gaan draaien om die naar beneden te halen. Dus mijn tip zou zeker zijn, is zorg dat je heel goed inzicht krijgt in je uitstoot of in je impact. Het kan natuurlijk ook chemische impact zijn of andere soorten.
Ja.
En ga dan inderdaad kijken waar die liggen en hoe je hem naar beneden krijgt.
Nou,
En als ik daar iets aan moet verdenken, als bedrijf moet je verantwoordelijk voelen voor wat je doet. Welke producten je op de markt brengt. Ook al zijn het niet jouw eigen producten. Maar als je mede verantwoordelijk bent voordat het in de wereld komt, voel die verantwoordelijkheid dan ook. En act upon it.
Ja, acteer daarnaar. Ja, heel goed. Ja. Stel je voor dat onze luisteraars denken, die impactrapportage is super interessant, want daar kan ik veel van leren. Ik kan afkijken, ik kan kijken hoe dat ding in elkaar zit. Kunnen ze hem ergens downloaden?
100%. En we hebben ook ons best gedaan om hem zo simpel mogelijk te houden.
Dat lukt
natuurlijk,
uit,
lukt natuurlijk niet altijd. Er zit nog steeds wel wat jargon is, maar we hebben ook echt geprobeerd om hem toegankelijk te maken en niet alleen maar
duurzaamheidstalk.
Heel technisch, inderdaad. En via de website, dus sustainability pagina, dan bovenaan kun je meteen de knop vinden.
Hartstikke goed. Wij zorgen voor een linkje in de show notes als je de podcast aan het luisteren bent. En anders vind je hem op de website. Bij de pagina waarin we dit aankondigen of afkondigen. Ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie er waren. Melanie Wijnands, ESG manager. En Arnoud Dijkstra Heilinga, director product innovation. Beide bij het mooie bedrijf Bugaboo. Tot de volgende.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.